Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij BNR's Big Five van de crisisraadgevers. Deze week ga ik in gesprek met 5 kopstukken die elk vanuit hun eigen expertise hun visie geven als het gaat om de toekomst van Nederland. Als het gaat om corona horen we nu vooral de noodwet, tal van maatregelen. Maar ja, de crisis los je daar op de lange termijn natuurlijk niet mee op. Om de fundamentele problemen op te lossen die nu zichtbaar worden is meer nodig dan crisismanagement. Eerder deze week sprak ik al met minister van Staat Herman Cenk Willink en SER-voorzitter Mariette Hamer. Gisteren was Marcel Levy bij mij te gast. Hij is directeur van 5 Londense ziekenhuizen en daarvoor jarenlang de baas van het AMC geweest. Hij pleit voor meer gelijkheid in de zorg, minder marktwerking en bovendien had hij ook hoopvol nieuws. Hij zei dat het vaccin sneller is dan we denken. Al de gesprekken zijn terug te luisteren via onze BNR-app. Vandaag de man die intussen zijn hele leven volgens mij al een beetje op het Binnenhof doorbrengt. Politiek Den Haag kent als zijn broekzak en hij is natuurlijk mijn zeer gewaardeerde collega hier bij BNR, parlementair verslaggever en ook politiek wetenschapper Laurens Boven. Ontzettend leuk dat we nu even de tijd krijgen om echt...
Leuk om te zijn een keer.
Ja, een uur met elkaar te spreken. En ik hoor je natuurlijk heel vaak en duiding geven bij al het nieuws wat er gebeurt. En toch ben ik benieuwd, wat heeft jou nou het meest gefascineerd in deze hele coronaperiode?
Het is wel grappig, het klopt wel een beetje wat je zegt, dat ik eigenlijk al mijn hele leven op het Binnenhof toch wel rondwandel. Ik kom uit Den Haag oorspronkelijk, ben daar geboren. En Den Haag is eigenlijk een hele politieke stad. Hè? Dat het Binnenhof daar is, dat doet ook wel iets met die stad. Heel veel mensen zijn toch altijd wel daar mee bezig. Ook gisteren, ik was op straat even tijdens dat debat met Grapperhaus. Ik was even wat ergens wat gaan eten en toen liep ik naar buiten en toen... Ik stond even met iemand te praten over het debat. En meteen iemand die voorbij kwam, zat het ook allemaal te volgen. En die kwam naar me toe en begon er meteen over te praten. Over gaat Grapperhaus nou wel of niet vallen? En ik heb ook een foto van mezelf als klein jochie van 1 jaar of 10. Dat ik in de vergaderbankjes van de Tweede Kamer, in de oude Tweede Kamerzaal nog zit. Bij een van die rondleidingen. Dus nee, het Binnenhof, dat zit wel dichtbij me eigenlijk.
En dan heb je... zoveel meegemaakt. En dit is
nu,
natuurlijk.
Dit jaar. Ja.
Ja, nou ja, gewoon al die jaren natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Van dat kleine jongetje tot nu. En wat heeft jou dan echt gefascineerd dat je echt dacht dat dit gebeurt?
Ja,
ongelooflijk.
Nou, eigenlijk deze corona-uitbraak, hè, deze pandemie. Wat ik heb gedaan is dat ik woon tegenwoordig hier vlakbij Amsterdam. En het land ging in lockdown. En iedereen moest thuiswerken en zo. En dat heb ik een week geprobeerd. De kinderen waren ook thuis. En toen eigenlijk heel snel gemerkt, dit gaat helemaal niet. Dit kan niet. Je kan niet als politiek verslaggever, je moet erbij zijn. Überhaupt als journalist. Je moet ook als er verder geen mensen zijn, je moet toch op de plek zijn waar het gebeurt. Dat is toch Den Haag. Dus ik ben toen naar Den Haag gegaan. Ik heb 5 weken lang, 6 weken lang... eigenlijk non-stop in Den Haag gezeten. In een oud appartement van een vriend van me. Die er zelf niet was. En dat was een hele bijzondere ervaring. Omdat Den Haag was leeg, de binnenstad was leeg, het Binnenhof was leeg. Die avonddebatten, het was donker in het gebouw. En de enige plek waar dan een beetje leven was, dat was de plenaire zaal. En daar zit je dan in je eentje met 1 of 2 andere collega's. Lamia van de NRC, die vroeger ook bij BNR werkte, die was er eigenlijk ook altijd. Dus we zaten dan vaak samen op de publieke tribune, eigenlijk alleen. En naar een debat te kijken. En de plenaire zaal is een soort televisiestudio, hè, met al die felle lampen. Dus die fel verlichte zaal en dat donkere gebouw en die donkere lege binnenstad van Den Haag. Terwijl je weet dat er miljoenen mensen naar het debat zat te kijken. Dat was echt bijna een soort mystieke ervaring, om op die manier dus erbij te zijn.
Maar los van de mystieke ervaring, kan me ook voorstellen dat hoe jij je werk moet doen is totaal veranderd.
Ja. Ja, dat was lastig nu, de afgelopen maanden. Het grappige is, Sofie en ik, mijn collega Sofie van Leeuwen, we hebben hier een boek over geschreven. Dat komt volgende week uit. We zijn door Nieuwsport gevraagd, het perscentrum Nieuwsport, om die bizarre periode in Den Haag de afgelopen maanden, om dat vast te leggen. Om een soort geschiedschrijving te maken over de corona-uitbraak. Dat boek dat komt vandaag terug van de drukker. Dat is een bijzondere dag. Ik ga straks naar de uitgever.
Leuk. Want
dan zal ik het voor het eerst in mijn handen houden.
Ja, en volgende week, nieuwtjes, want ik weet dat je niet alles erover kan vertellen, maar kan je een beetje...
Nou ja, we
niets weggeven.
Kijk, waar dat boek over gaat eigenlijk, hè, wat we hebben gedaan. We hebben een stuk of 40 interviews gedaan met ministers, met kamerleden, journalisten, woordvoerders, ambtenaren, medische adviseurs. Eigenlijk alle hoofdrolspelers die betrokken waren, die we allemaal wel kennen bij naam van de afgelopen maanden. Die hebben we gesproken, uitgebreid. Hè. Hugo de Jonge hebben bijvoorbeeld 2 keer 1,5 uur gesproken.
Hij is er ook bij volgens mij, hè, bij de presentatie.
Zeker, ja. Hij neemt en Hans de Boer van VNO-NCW als lobbyist en Joost Vullings, collega van Eén Vandaag, de voorzitter van de parlementaire persvereniging. Die drie nemen het boekje in ontvangst. Ja. In Nieuwsport volgende week. En
de kern.
Ja, wat je eigenlijk ziet in die gesprekken, die allemaal vrij openhartig waren, vond ik zelf, is dat iedereen aan het zoeken was. Hè, de gewone procedures in Den Haag, zowel voor het kabinet als voor onze journalisten, als voor de Tweede Kamer, alles donderde in elkaar. De gewone normale gang van zaken. Als ik het op mezelf betrek als journalist, weet je loopt in dat gebouw in het Binnenhof. En eigenlijk wat wij doen, hoe wij aan ons nieuws komen, is door continu met mensen te praten, die je eigenlijk continu tegenkomt in dat pand. Iedereen is daar altijd.
Ja, en soms vang je ook wat op natuurlijk.
Tuurlijk, de Nederlandse politiek is daar is dat Binnenhof. De geografische omgeving van het Binnenhof is heel belangrijk voor hoe politiek tot stand komt. Iedereen komt elkaar continu tegen. Ministers, kamerleden, journalisten, woordvoerders, lobbyisten. Iedereen woont op dat Binnenhof.
Eet ook met elkaar, hè? Want vervolgens gaat iedereen naar Nieuwsport. Ik heb er ook wel eens rondgelopen, niet heel vaak. Ja. En het is voor mensen moeilijk voor te stellen, maar het heeft een soort, als ik er dan rondloop, hè, zo'n één dagje, het heeft een enorme aanzuigende werking. Iedereen is continu met elkaar bezig. Is een dynamiek die de hele dag doorgaat.
Ja.
En die is dus weg.
Die is weg. Daar is natuurlijk, op die dynamiek is ook veel kritiek. Hè, dat mensen zeggen van de pers en de politiek. Ja, precies. Maar los daarvan, het punt is wel dat het zo functioneert. En als het dus zo wegvalt, hè, als je dus opeens geen kamerleden meer spreekt, of die zijn er dus gewoon niet, dan en ministers kom je eigenlijk niet meer tegen. En niemand kom je tegen. Hoe kom je dan aan je nieuws? En hoe kan je als parlementair verslaggever dan überhaupt ook je controlerende werk doen?
De macht controleren, want dat is uiteindelijk de basis.
Ja. En wat je dan bijvoorbeeld krijgt, hè, is dat je dan dus mensen aan de telefoon krijgt. Maar hoe dat is met telefoongesprekken, je spreekt de ander alleen maar als die opneemt.
Ja.
En als die dus wil praten met je. En op het Binnenhof werkt het zo niet. Op het Binnenhof kan je mensen dwingen om met jou te praten.
En is dat dan ten voordele van de politiek? Ik bedoel, heeft het kabinet meer vrij spel?
Nou ja, dat soort dingen, dat heb je dus wel een beetje gekregen inderdaad. Ja, dat klopt. Ja. Dus dat is een, als je het nou hebt over lessen voor de toekomst of zo.
Ja.
Dan, dat is een van die dingen die de journalistiek voor zichzelf wel moet realiseren. Hoe afhankelijk wij dus zijn van zo'n gebouw. Hè? En dat we dus eigenlijk een manier van werken hebben gecreëerd die dus daar echt cruciaal voor is.
Is er al een andere vorm gevonden of moet dat nog ontstaan? Want ik bedoel, misschien blijft dit ook een beetje ons leven. We hopen het niet natuurlijk. Maar
nou ja, eerlijk gezegd niet. Kijk, wat je nu hebt, dat is gewoon even heel praktisch hoor. Maar hoe het nu gaat op het Binnenhof, hè, je hebt de plenaire zaal. En voor de plenaire zaal heb je die ruimte, die heet de patatbalie.
Ja.
Ik zou je besparen waarom die zo heet. Maar goed, hè, dat is zeg maar de central meeting point van het Binnenhof. En hoe het daar tot nu toe voor de coronacrisis altijd ging, als er dan een minister binnenkomt, zoals Grapperhaus natuurlijk gisteren bij dat debat, hè, dan ontstaat er zo'n wolk aan journalisten om zo'n man heen. En hij komt niet weg met doorlopen. Hè, want je staat daar en je kan pas, we laten hem pas vrij als we klaar zijn met onze interviews, zullen we maar zeggen.
Ja.
Dat is een machtsmiddel van de pers. Hè? Dus gewoon de fysieke aanwezigheid, de fysieke blokkade tussen de minister en de uitgang.
Prachtig, ja.
En nu is het anders. Nu staat daar zo'n touwtje, zoals je die ook wel op vliegvelden hebt. En de pers staat aan de ene kant van het touwtje en de politici lopen aan de andere kant van het touwtje langs. Er staat er één microfoon, daar praten ze in en daar stel je dan je vragen. Dus je bent op fysieke afstand, hè, een paar meters sta je van elkaar af. En je kan ze dus niet tegenhouden.
Dus je kan die druk niet meer opvoeren.
Nee.
Dat heeft natuurlijk, hè, verbale communicatie heeft veel invloed, maar non-verbaal misschien nog wel meer. En,
ja.
En die valt weg.
Ja. Ik heb het gehad. Ik realiseerde me het tijdens het interview met wat ik een keer had met Wouter Koolmees. Dat ik mezelf in de rem zette. Want hij stond bij dat sprietje, bij die microfoon. En ik stond een vraag te stellen, ging over een van de noodpakketten. En ik zag aan hem dat hij geïrriteerd was door mijn vragen. En bij elke vraag die ik stelde, ik stond hem een beetje te stangen, raakte hij meer geïrriteerd. En ik denk van verdraaid, ik moet op mijn woorden letten. Want voor je het weet draait hij om en loopt hij weg. Omdat hij er genoeg van heeft. En dat kan hij nu. Ja. Hij kan nu omdraaien en weglopen. Dat zou in een normale situatie niet kunnen.
En als je dan nu naar Grapperhaus kijkt, En hij had die ruimte dan niet gehad. Had hij het dan ook overleefd? Dit is moeilijk, hè? Het is een beetje koffiedik kijken. Maar was hij dan meer in de klem gekomen?
Dat is dan lastig te zeggen. Nee, dat denk ik niet. Maar laat ik het zo zeggen. Het komt wel eens voor dat een minister zo'n moeilijk debat heeft. En dat hij dan na afloop in die perskluwen toch nog een keer in de problemen komt. Weet je, omdat er zeg maar een soort deal is gesloten in de plenaire zaal. En daar wordt hij dan vrijgelaten. Maar wij van de pers hebben niks te maken met die deal. Wij komen weer terug op de oorspronkelijke vragen. En dan komt het wel eens voor dat een minister buiten nog een keer in de problemen komt. En dat zou nu inderdaad minder makkelijk gebeuren.
The Big Five. Diana Matroos.
Deze week praat ik met 5 kopstukken die onze leiders in tijden van crisis raad kunnen geven, ook voor de langere termijn. Mijn gast vandaag is politiek verslaggever Laurens Boven. Je hebt heel mooi geschetst hoe die dynamiek totaal veranderd is. Wat ik eigenlijk met jou het resterende uur wil doen, is natuurlijk even duiden wat er politiek gezien nu allemaal gebeurt. Maar op een gegeven moment ook, en daar komen we in het tweede deel wat meer aan toe, met al jouw expertise, jouw raad, advies richting de politiek, wat er nu nodig is om die kloof te dichten die er met de samenleving ook ontstaat. Want daar heb ik ook meerdere gesprekken over gehad deze week. Maar laten we toch eventjes beginnen met dat Grapperhaus-verhaal. Er is natuurlijk ook al het een en ander over gezegd. Dus laten we niet alles weer opnieuw overdoen. Is het niet heel erg dat we bezig zijn met het huwelijk van Grapperhaus, terwijl er zoveel grote problemen in Nederland zijn?
Nee, dat denk ik niet. Ik vond het volstrekt terecht wat er gisteren gebeurde, dat debat. En dat hij echt hard is aangepakt. En natuurlijk, weet je, er zit een geval van menselijkheid in ons allemaal. Hè. Jij en ik denk dat we allemaal die regels wel eens even negeren. Of andere dingen doen. Of ze niet zo belangrijk vinden. Of het per ongeluk laten lopen. Maar dat is natuurlijk het punt is hier dat hij de minister is, en ik heb dat vaker ook in de uitzending gezegd, in feite staat zijn handtekening onder al die boetes. En hij is dus de man die verantwoordelijk is voor het beleid, verantwoordelijk is voor het handhaven van die regels. En als je dus een beleid hebt wat staat op het gedrag van mensen, er zijn eigenlijk maar vrij weinig wetten in Nederland. Er is geen noodtoestand, er is geen vrij weinig dwang in de regels, behalve die 1,5 meter afstand en voor de rest, eigenlijk de hele acceptatie van de coronapolitiek in Nederland die draait op dat mensen het accepteren en mensen het min of meer vrijwillig doen en de regels volgen, thuiswerken, zo min mogelijk op straat zijn, al die dingen. En als dan de minister zelf vervolgens een feestje geeft en dus niet zich aan de regels houdt, dan is dat funest voor dat draagvlak en het gezag. En ik vond gisteren dat Lodewijk Asscher, die bracht het op een bepaald moment heel mooi op de punt. Die zei van, nou, wacht eens even, u heeft niet alleen uw eigen gezag ondermijnt, maar ook dat van het hele kabinet en ook dat van de BOA's die op straat de orde moeten handhaven. En in feite ook van de burgemeesters die dus die noodverordeningen moeten
afvonden. En is dat zo, even in de hele breedte, dat de geloofwaardigheid van het kabinet en van de gemeente niet alleen op de boetehandhaving, maar op alle punten onder druk staat nu?
Ja, er is natuurlijk een geloofwaardigheidsprobleem, natuurlijk. En je ziet het ook in de reacties hier nu in Nederland. We zullen dat de komende weken, kijk, het debat is nu geweest, Grapperhaus mag blijven. We zullen zien hoe zich dat ontwikkelt. Of dat een ding blijft in de bevolking. Of de acceptatie en de mate waarin mensen.
Wat denk je?
Ja, ik denk dat het een probleem is. Ik denk dat meer mensen. Ik kan me voorstellen, dat daar ging het debat gisteren natuurlijk over, maar ik kan me persoonlijk best voorstellen dat het voor een BOA best ingewikkeld is om mensen erop aan te spreken die dan de hele dag door zullen horen. Oh, maar ik krijg wel een boete en Grapperhaus. Nee, dat.
Wat ik fascinerend vond om te zien, dat ik echt dacht, nou, nu breekt mijn klomp, dat eigenlijk gewoon de hele deal nu gemaakt is. Mm-hmm. Hè, om mogelijk dus de maatregelen aan te passen om de minister te redden.
Ja. Ik vond het in alle eerlijkheid heel lelijk. Ik had er echt een beetje een ongemakkelijk gevoel bij. Van hier wordt nu een minister gered. En vervolgens wordt dus wat je zegt, de boetebeleid zo aangepast dat iedereen geen strafblad meer krijgt. Hier worden 2 dingen bij elkaar gebracht. Het wordt natuurlijk bestreden dat het zo 1-op-1 de deal is. Maar het lijkt er toch wel heel sterk op dat de deal is.
Daar dan achter? Hè? Want daar probeer ik bij te komen. Waarom gebeurt dit? En waarom vindt de hele Kamer dit dan blijkbaar goed?
Nou, niet de hele Kamer, de halve Kamer. Dat is wel belangrijk, hoor. Ja. Het is natuurlijk de coalitie, samen met de SGP... die de motie van afkeuring heeft tegengehouden.
Maar welk politiek spel wordt hier dan gespeeld? Dat is natuurlijk een beetje negatief geformuleerd, zoals ik het zeg. Maar...
Ja, daar kunnen natuurlijk altijd meerdere dingen achter zitten. Daar kan natuurlijk gewoon... er zijn twee dingen. Er is natuurlijk politieke spel en er is de inhoud. En er is wel degelijk natuurlijk een inhoudelijk argument te voeren... waarom het vervelend zou zijn als Grapperhaus zou moeten vertrekken. En dat is een managementprobleem. Hè. Hij is natuurlijk vanaf het allereerste begin betrokken geweest... bij de hele uitrol van de coronabesluiten. Dat is gewoon vervelend om dan zo'n positie te moeten wisselen. En dan heb je een nieuwe minister die niet... van alle finesses op de hoogte is van wat er allemaal gebeurd is. Die niet al heeft meegemaakt hoe in maart eigenlijk geïmproviseerd is gehandeld... om de besluiten allemaal te kunnen nemen. Dat is gewoon belangrijk. Dat hoort gewoon, dat zou elke manager je kunnen vertellen... dat het belangrijk is dat iemand die aan een klus begint hem ook afmaakt. Dus dat is een inhoudelijk argument.
En ze zijn Bruins natuurlijk al kwijtgeraakt.
Ja, daarom.
Nog een tweede voorloven. Ja.
En daarnaast, daarachter spelen natuurlijk allerlei politieke dingen... en die blijven natuurlijk altijd een beetje schimmig. Maar daar kan je natuurlijk wel naar gissen dat er natuurlijk coalitiebelangen spelen. Dit is natuurlijk een belangrijke man van het CDA. Het CDA zit al een beetje in de problemen met Hugo de Jonge... ook met de lijsttrekkersverkiezing rondom bij het CDA. Er zit spanning tussen de VVD en het CDA. Er komen verkiezingen aan. Afgelopen zondag zat Nelly Kroes, de grand old lady van de VVD... zat bij Buitenhof Grapperhaus onder de zoden te schoffelen...
Ja.
Dat speelt allemaal mee. En dan is het voor het CDA zou het natuurlijk heel problematisch zijn om Grapperhaus te moeten missen. Zeker als dat dan onder druk van het VVD zou zijn. Dan zou dat zomaar ook de stabiliteit van het kabinet als geheel in gevaar kunnen brengen. En een kabinetscrisis, daar zit je natuurlijk helemaal niet op te wachten midden in zo'n coronacrisis. Weet je, dus dat kan allemaal meewegen in de algemene overweging.
Ja, maar dan spelen er een aantal zaken naast elkaar. Hè. We zien hier het Grapperhaus verhaal. Daar hebben we denk ik nu genoeg over gehad. Maar daarnaast zie je nog allerlei andere ontwikkelingen. Namelijk dat er heel veel kritiek is op het Outbreak Management Team. Hè, waar toch een beperkte groep invloed heeft op het kabinetsbeleid. Aan de andere kant komen er dus allerlei achterkamertjes, denk ik. Want de journalisten kunnen niet meer precies controleren... Welke gesprekken er waar plaatsvinden. Hoe verloopt het nu allemaal democratisch? En dat zeg ik ook in het licht van de gesprekken die ik eerder deze week heb gehad met minister van Staat, Herman Tjenk Willink, met de baas van de SER, Mariette Hamer.
Bedoel je dan de coronacrisis? Hoe democratisch is die geweest?
Ja.
Het runnen daarvan. Strikt formeel is die natuurlijk democratisch geweest. Want er is een wet publieke gezondheid. Uh-huh. En die is natuurlijk door het parlement gewoon aangenomen. En binnen die wet is de mogelijkheid om een ziekte zoals corona... tot een A-ziekte te verklaren. Waardoor er bijzondere bevoegdheden ontstaan voor de minister... om dus beleid te maken.
Check.
En dan noodverordeningen en dat soort zaken. Dus dat is natuurlijk gewoon dat binnen de democratische orde. Daarnaast is natuurlijk, zijn er heel veel coronadebatten geweest. Is er nooit een situatie geweest waarbij het parlement heeft gezegd... jullie zijn helemaal op de verkeerde kant opgegaan en het moet anders.
Check.
Ja, dus ook op zich democratisch. Er zit in de manier waarop het parlement functioneert... daar zit wel een probleem. En kijk, de Nederlandse politiek die is al jaren zo... dat het natuurlijk eigenlijk de zaak gerund wordt door de coalitiepartijen. Die hebben natuurlijk achter gesloten deuren elke week coalitieoverleg. En daar wordt eigenlijk, zeker bij dit kabinet... daar worden de grote besluiten genomen. En de ministerraad is eigenlijk een uitvoeringsorgaan van het coalitieberaad... wat op maandag plaatsvindt. En dat viel weg... En het gekke is, en dat is natuurlijk dat orgaan bestaat officieel natuurlijk niet. Het is een informeel orgaan. Geen notulus, geen wet openbaarheid bestuur, dat soort zaken. Maar het is er wel. Het zijn wel volksvertegenwoordigers die daar zitten samen met de ministers om besluiten te nemen. Ja. Het zijn democratisch gekozen mensen. Als dat orgaan wegvalt, dan zie je dus eigenlijk dat heb je zien gebeuren in deze crisis. Dat de koppeling tussen het kabinet en de Kamer wegvalt.
Ja, dus de koppeling tussen journalisten. Is weggevallen voor een deel.
Ja.
En dus ook met die Kamer is hij weggevallen.
In feite wel. Ja, in feite wel. Maar het gekke is dat die koppeling aan zich natuurlijk nauwelijks democratisch is. Want dat is een coalitieoverleg achter gesloten deuren. Maar het is er wel.
Ja.
Snap je? Dus het is een beetje. De Nederlandse politiek is vaak wat grijs en schimmig. En dit is zo'n voorbeeld daarvan. Dus er is een koppeling met het parlement. als je het hebt over coalitiebesluiten. En die valt weg. En dan zie je dus dat het kabinet dus heel erg gaat regeren. In een tijd van crisis. En de Kamer heeft wel elke week een debat. Maar de Kamer heeft eigenlijk heel weinig invloed op de gang van zaken. Want het tempo ligt zo ontzettend hoog bij het kabinet. Neem bijvoorbeeld die noodpakketten. Ja, dat zijn tientallen miljarden euro's die daar zijn uitgetrokken. Geleend geld allemaal. Daar is één kort AO'tje over geweest, een commissievergadering. Waar miljoenen of miljarden in feite per seconde zijn uitgegeven. En daar is wel iets fundamenteels gebeurd. Hè? Want we hebben in Nederland altijd het beleid gehad dat we, dat is de zalmnorm, hè, het scheiden van de inkomsten en de uitgavenkant van de begroting. Hè, we gaan niet structurele dingen financieren met tijdelijke financiële meevallers. We gaan niet de belasting verhogen om een tekort op te vangen. En dat soort zaken, mm-hmm. Dat doen we niet. En in feite is daar wel afscheid van genomen, van dat beleid.
En wat voor invloed gaat dat dan hebben op de langere termijn, denk jij?
Nou, daar moet echt nog wel even over gepraat worden. Want dit is wel is dit nu het nieuwe normaal? Gaan we in Nederland nu op deze manier de zaak financieren? Ik denk het niet, maar dat misschien ook weer wel. Want het is nu gebeurd. Hè. We hebben
kan je het nog terugdraaien?
Ja, we hebben een begrotingstekort van heb ik jou daar. Er zijn tientallen miljarden, worden er overheidsgeld in de economie gepompt. De lonen zijn in feite genationaliseerd van heel veel bedrijven via de NOW. En dat zijn wel hele fundamentele keuzes die gemaakt zijn in deze crisis. Waar natuurlijk nauwelijks eigenlijk echt fundamenteel debat over is gevoerd. Van is dat het land, is dat de manier waarop we de economie willen?
En dan zie je een cultuurstoor die enorm geraakt wordt. Hè. Ik heb ook een aantal mensen hier in de uitzending gehad die zich daar enorme zorgen over maken. Je ziet wel dat KLM en Schiphol, hè, daar gaat dan flink veel geld in. Hoe is de invloed achter de schermen? Ik bedoel, heeft de een gewoon de lobby beter voor elkaar en krijgt dan ook in die pakketten meer voor elkaar?
Ja, dat is wel of dat helemaal zo is, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar het wordt wel gezegd, hè, dat degene met de grootste lobby, met het hardste geluid, dat die het meest voor elkaar hebben gekregen. Dat wordt wel gezegd. Ik kan het moeilijk echt helemaal met zekerheid zeggen dat het zo werkt.
Ik.
Wat natuurlijk ook wel meespeelt is dat er is één KLM.
Ja.
En er is niet één cultuurbedrijf. Dat zijn natuurlijk heel veel verschillende partijen. Die zijn heel veel verschillende belangen. Je hebt natuurlijk de grote musea.
Nee, maar het is natuurlijk wel wonderlijk in de langere discussie die er al speelt over de luchtvaart. Hè? En wat is economisch gezien nou echt belangrijk? Weet je, is nog die blauwe trots die we allemaal met elkaar hebben, is dat nog gerechtvaardigd? Als je ziet dat hele andere sectoren misschien wel veel belangrijker zijn geworden. Maar goed, dat is een hele andere discussie. Die moeten we denk ik niet nu gaan voeren. Ik denk dat het wel belangrijk is om vast te stellen in wat voor type crisis we zitten. En dan grijp ik toch weer even terug op die wijze man Herman Cenk Willink, die eigenlijk zei, we stellen met elkaar eigenlijk niet goed vast in welke crisis we nu zitten. He, was er eigenlijk al een crisis gaande, terwijl het leek allemaal heel goed te gaan voor corona. En als je dat politiek gezien bekijkt, in welke politieke crisis zitten we dan?
Ja, Cenk Willink die heeft het heel erg over een soort maatschappijcrisis. Hè? Over hij hekelt het marktdenken.
Hij hekelt het marktdenken. Hij zegt de uitholling van de publieke sector. En eigenlijk was dit al heel lang gaande. En door corona is er een vergrootglas opgekomen. En eigenlijk is dat ook wat Mariette Hamer zegt.
Ja.
En wordt alles al duidelijker. En je moet wel heel goed die vraag beantwoorden in welke crisis we zitten. Want anders kan je hem ook niet goed oplossen.
Ja.
En die vraag wordt, vindt hij, niet gesteld.
Nou ja, hij wordt wel gesteld hoor. We hebben ook wel met Hugo de Jonge daarover gesproken. Daarover meer in het boekje. Stilte op het Binnenhof, boek, moet ik zeggen.
Ja, boek,
volgende week uitkomt. En daar zitten echt wel. Nee, die haakjes zijn er wel. Maar ze zijn nu natuurlijk aan het hozen. Hè? Ze zijn bezig met een acute gezondheidscrisis.
Weet je wat? We praten er zo over verder.
Okay.
Hoe dat nou zit met die democratische rechtsorde. En ook of er nou een kloof is met de samenleving en de politiek die groter dreigt te worden. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met vijf kopstukken die onze leiders in tijden van crisis goede raad kunnen geven. En dat gaat dan ook met name over de langere termijn. Mijn gast vandaag is onze eigen parlementair verslaggever, Laurens Boven. En daarnaast is hij ook politiek wetenschapper. En loopt al zo lang rond op dat binnenhof dat je ook in staat bent om best wel wat adviezen te geven hier en daar. Dus het is leuk om ook eens een keer op een andere manier met jou te praten over het politieke nieuws. We hebben al wat bewegingen die er nu gaande zijn, hebben we benoemd. Als ik even kijk naar en ik heb het al een beetje ook al met je aangestipt, de week die ik deze week besproken heb en de andere gasten die ik heb gehad, laat ik dan met name even Herman Cenk Willink, minister van Staat, naar voren halen, die eigenlijk zegt wat er nu gebeurt legt eigenlijk een vergrootglas op wat er al langer gaande is, die uitholling van de publieke sector.
Ja.
Heeft hij een punt?
Ja, ik denk het wel. En ik denk ook dat heel veel mensen dat met hem eens zijn. Dat boekje van hem, ik heb het ook gekocht, gelezen. Het is heel dun, maar het leest best goed. De titel is me even ontschoten, maar dat
groter denken, kleiner doen.
Precies, ja.
2018 uitgekomen.
Ja. Maar dat is een bestseller, dat boekje, hè? Dat loopt echt als een trein, ook onder jongere mensen. De beste man is zelf natuurlijk al redelijk op leeftijd. Maar hij is een beetje zo net als Jan Terlouw, toch zo'n oudere man. Die dan populair is ook bij een jonge generatie.
Hij heeft niet voor niets de bijnaam de onderkoning van Nederland.
Ja, dat was hij natuurlijk vroeger. Hè? Ja. Hij was natuurlijk vicevoorzitter van de Raad van State. En maar hij heeft wel een punt. En dat resoneert ook wel, hoor, in de politiek. Je ziet het ook in deze coronacrisis. We hebben natuurlijk uitgebreid met Hugo de Jonge voor ons eigen boek gesproken. En daar merk je dat ook wel aan die man. Dat hij toch ook echt wel ziet dat er wat fundamentele dingen zijn fout gelopen in de manier waarop bijvoorbeeld dan de zorg is georganiseerd. Dat we we hebben een soort just-in-time productie die in het bedrijfsleven heel normaal is. Lange leverketens, spullen die uit China moeten komen en die zijn er net op tijd hier, zodat hier een auto in elkaar geschroefd kan worden. Nou, dat soort dingen heb je in de zorg natuurlijk ook. We hebben eigenlijk een zorg in Nederland die draait op een hele hoge mate van efficiëntie. Maar dat betekent dus ook dat er geen voorraden zijn. Voorraden kosten geld. Een beademingsapparatuur in een loods hebben staan voor het geval er een pandemie uitbreekt, dat is gewoon een voorraad en dat kost geld. Dus dat hebben we niet. En dat creëert dus een enorme afhankelijkheid van het buitenland, van leveranciers, van commerciële partijen, op het moment dat er iets fout gaat. Nou, en dat zie je dan in de zorg, maar je ziet het natuurlijk op meer plekken in het land.
De leraren.
De salarissen in de publieke sector. En daar wordt er wel echt wel over nagedacht, dat het anders moet. En je ziet bij het CDA, Hugo de Jong is natuurlijk van het CDA, maar ik spreek ook met meer mensen van het CDA, die mij dat ook wel zeggen, dat ze daar in de komende verkiezingscampagne echt de VVD op gaan aanvallen. Op een soort einde van het Rutte-liberalisme. Zo wordt het ook genoemd, 10 jaar Rutte, 10 jaar liberale premier. Dat heeft het land veranderd op een manier waar een aantal partijen nu van echt zeggen, dat kan zo niet meer. We moeten weer terug naar een bepaalde vorm van publieke dienstverlening. Exemplarisch daarvoor is de terugkeer van het woord volkshuisvesting. Iedereen spreekt tegenwoordig over de woningmarkt. Mm-hmm. Vroeger heette dat volkshuisvesting, er was zelfs een ministerie voor. En echt zo'n PvdA-ding was dat. Het wethoudersocialisme, had heel veel te maken met volkshuisvesting. Heel Amsterdam, waar we hier nu zijn, is gebouwd rondom dat concept volkshuisvesting. En het CDA introduceert die term weer, volkshuisvesting. En dat is een soort terugroepen, het is ook een woord, maar het staat wel voor iets.
Ja.
Het staat voor
een beetje terug naar vroeger.
Ja, wonen is geen markt, maar wonen is een recht.
Ja.
En zo moet het ook georganiseerd worden vanuit de overheid.
En dat is misschien wel het enige, want dat is ook het punt van Herman Cenk Willink, het enige wat ons nog bindt. Want er is heel veel weggevallen door de verzuiling.
Het is niet alleen in Nederland. Je ziet in heel veel Europese landen, ook wel in de Verenigde Staten, maar het is natuurlijk vooral een Europees manier van denken. Dingen als volkshuisvesting. Je ziet in heel veel Europese landen zie je ook wat boeken verschijnen die hierover gaan. En die dus ook wijzen op het, ik ben er zelf nu eens aan het lezen, het Slow Democracy van een Franse
Wetenschapper. En die betoogt het ook. Die constateert dat er eigenlijk in de afgelopen decennia, sinds begin jaren 80, het neoliberalisme, een uitholling van de staat heeft plaatsgevonden. Dat steeds meer staatstaken, taken van de overheid, zijn natuurlijk geprivatiseerd. Hè, dat is bekend gesneden koek, dat weet iedereen. Maar het heeft wel tot een wat minder belicht probleem geleid. Namelijk dat de politiek over steeds minder gaat. Gewoon de macht, hè, de macht van de Tweede Kamer, van het kabinet, is kleiner geworden.
En als je dat dan beziet vanuit de crisis waar we nu in zitten, dat ze eigenlijk dus minder macht hebben en alle vragen die nu op ze afkomen, kunnen ze dan eigenlijk die crisis wel aan?
Nou, ze kunnen dus inderdaad vrij veel niet meer aan. Ze kunnen ze hebben gewoon ook de bevoegdheid vaak ook niet om op sommige dingen te handelen.
Want ze hebben in de afgelopen periode heel vaak gezegd, wat doen we niet meer en niet wat doen we wel.
Het punt is dat burgers dat zien. En die voelen dat aan. Dus als je het nou hebt over wantrouwen in de politiek, dat heeft ook heel veel mee te maken. Waarom zou ik geïnteresseerd zijn in een politicus of in een wethouder die dan in naam gaat over de woningmarkt, maar niet de bevoegdheid heeft om daadwerkelijk iets aan volkshuisvesting te doen? Weet je, waarom zou ik dan als burger geïnteresseerd zijn in die man of die vrouw? Dus je ziet dat het,
die betrokkenheid die brokkelt steeds meer af. En we zien natuurlijk, we hebben dit wel in het verleden ook gehad, en ook in de fortuintijd. Alleen je ziet dat nu de demonstraties ook steeds meer en meer. Dus het verzet groeit eigenlijk in de Nederlandse samenleving. Nou zeg jij, het CDA voelt dit en is aan het bewegen op dit punt. Is het daarmee niet alleen een links verhaal meer, maar ook steeds meer een verhaal wat op de rechterflank gaat spelen?
Nou ja, je zou het natuurlijk in zekere zin een soort wraak van links kunnen noemen.
En dat zien we Asscher ook doen, hè? Want die valt ook Rutte aan.
Kijk, de Tweede Kamer is deze week teruggekomen van reces. En dat wordt op de dinsdag na het reces altijd ingeleid in Den Haag met een debat in Nieuwsport. En dat dit jaar waren dat Pieter Heerma van het CDA en Lodewijk Asscher van de Partij van de Arbeid. En je zag die twee mannen echt naar elkaar toe kruipen in dat debat. Ja. Dus ze zaten echt een beetje op mekaars lijn. Ze zaten elkaar op te zoeken en uit te testen. Dus je ziet, denk ik, dat het CDA een draai aan het maken is richting centrum links. Partij van de Arbeid meer opzoekt als een soort alternatief ook tegenover de VVD. Heerma, die zei ook letterlijk op een bepaald moment, de Rutte van de afgelopen jaren is niet de man die in staat is om de crisis van de komende jaren op te lossen.
En dat dus zegt Asscher ook.
Nou ja, goed, maar dat is een oppositiepartij. En Heerma, die is nu in een coalitie met Mark Rutte.
Dus dat is bijzonder dat
dus
gebeurt.
Daar zie je een signaal dat het CDA dus eigenlijk af wil van de VVD en toe wil bewegen naar de Partij van de Arbeid.
En tegelijkertijd zie je
ook
dat
Bij de VVD zie je het besef indalen, hoor. Dat er dingen zijn fout gelopen in de manier waarop de economie functioneert. De Dijkhoff, de fractievoorzitter van de VVD, die heeft vorig jaar natuurlijk een heel verhaal gehouden over de Philips-samenleving. Ook weer teruggrijpend op het verleden. En een beroep doend eigenlijk op de verantwoordelijkheid van ondernemers, à la Philips, Eindhoven, 100 jaar terug. Die dus de verantwoordelijkheid voelden voor de hele stad. Die bouwden een wijk. Daar woonden de medewerkers van Philips. Die creëerden een sportvereniging, PSV. Weet je, en er werd dus een heel.
Dus dat gevoel moet meer terugkomen. Gaat het bedrijfsleven het dan, hè? Want ik bedoel, nu wordt het bedrijfsleven met allerlei steunpakketten geholpen. Gaat er een andere tijd aanbreken voor het bedrijfsleven, denk je? Gaan ze door de politiek harder aangepakt worden?
Oei, nee, harder aangepakt. In welk opzicht?
Heftigere maatregelen, bijvoorbeeld rondom belastingen. Dat het ze moeilijker wordt gemaakt en dat meer de verantwoordelijkheid aangesproken wordt bij het bedrijfsleven. Want dat proeft hij natuurlijk al een beetje aan Rutte, die ook dat bedrijfsleven eerder wel aansprak natuurlijk, als VVD-man.
Ja, wat er natuurlijk wel gebeurt, is dat de staat nu de afgelopen maanden op een manier actief is geworden in de Nederlandse economie die natuurlijk voor ons ondenkbaar was. Hè? Zowel qua maatregelen, wat er gewoon over het land is afgestrooid, over scholen sluiten. Dat zijn draconische maatregelen die we eigenlijk niet voor mogelijk hielden dat de Nederlandse staat zich zo machtig zou maken. En daarom omgekeerd natuurlijk heel veel subsidie. De lonen, allerlei andere vormen van subsidie, waardoor bedrijven dus in de lucht zijn gehouden. En je gaat wel degelijk de komende maanden richting de verkiezingen, en dat wordt waarschijnlijk wel een onderdeel van het coalitieakkoord van de volgende ronde, dat daar wat voor terug moet komen. Je zag het al een beetje bij die KLM-discussie. Van ja, we kunnen KLM wel redden, maar wat willen we eigenlijk met KLM?
Ja.
Wat is eigenlijk de bijdrage van KLM voor de toekomst van de Nederlandse economie?
En is de cultuursector misschien niet belangrijker? Want dat hoor je tegelijkertijd ook. Want dat heeft ook heel veel goeds doet dat voor een samenleving.
Ik zie niet direct dat ze nou... mijn punt is meer dat er een zekere dwang zal komen... Mm-hmm. vanuit de politiek om de bedrijven via die leningen die ze gegeven hebben... om er iets voor terug te krijgen.
Ja.
Om dus commitment te krijgen voor de klimaatverandering... voor een ander soort omgang met lonen en cao's. Voor al dat soort zaken, daar zal natuurlijk een wederkerigheid in zitten uiteindelijk. Die redding was natuurlijk niet gratis. He, dus er zal een beroep gedaan worden op die maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de crisisraadgevers. Mijn gast is Laurens Boven, politiek verslaggever... en natuurlijk mijn zeer gewaardeerde collega hier bij BNR. Je bent ook politiek wetenschapper. Dus ook vanuit die hoedanigheid spreken we met elkaar. Gaat Rutte het heel moeilijk krijgen, denk je?
Nu in de verkiezingscampagne, ja. Bedoel je? Ja.
Want hij heeft natuurlijk tot nu toe heel erg dat platform gehad... van de persconferenties en eigenlijk... Het tegenspel krijgt niet zoveel ruimte. Hè? Want daar we moeten toch even in de hoofden van die samenleving... die kijken steeds naar Hugo de Jonge en Rutte.
Ja, ik denk dat er een... het grappige is bij de komende verkiezingscampagne... is dat natuurlijk de VVD en het CDA... ze runnen de crisis nu samen. Hè? Je hebt Mark Rutte en Hugo de Jonge, de premier en de vicepremier... En je ziet nu al een beetje, wat de VVD zal proberen... is natuurlijk dat Rutte de staatsman is.
Ja.
De man boven de partijen die het land door deze crisis leidt. En dat fouten en problemen en schandalen... dat allemaal een beetje richting Hugo de Jonge wordt geduwd.
Ja.
Moeilijke vragen gaan naar Hugo.
Ja.
En dat zegt
Hugo
hij ook.
Zal even uitleggen wat we gaan doen.
Dat doet hij ook hè, in de debatten. Zo doet hij dat.
Het valt me ook op dat hij hem steeds Hugo noemt. Net op,
ja, nee, maar dat soort. Zo is die man.
Bewust, ja,
natuurlijk. Ja. Ja, dat is allemaal hè, dat soort kleine dingetjes van ik ben de man en dat is mijn Hugo. Hè.
Ja.
Dat is allemaal, speelt allemaal mee. En hij zal natuurlijk dat zo lang mogelijk volhouden. Ik denk niet dat hij nu zelf echt heel hard grof de aanval gaat kiezen. Dat zijn meer de luitenanten. Die dat nu voor hem doen, zoals Nelly Kroes, dus afgelopen zondag bij Buitenhof. Rutte die bestreed gisteren in het debat dat hij daar een hand in had met dat verhaal van Nelly Kroes.
Ja,
maar
ja.
Geloof ik niet helemaal. Ik denk echt wel dat wel. Maar goed, kijk, hij staat nu hoog in de peilingen. En hij zal natuurlijk zo lang mogelijk, zo hoog mogelijk, zolang hij hoog staat, die kaart van
dat
de staatsman.
Ja.
Uit blijven spelen en zich niet verlagen tot dat moddergevecht. Zodra hij natuurlijk gaat zakken, dan zal dat anders worden. En dan zal hij wel degelijk natuurlijk ook wel Hugo de Jonge dan met name hard aanpakken. En vervolgens, er wordt in Nederland heel vaak gezegd dat we één verkiezingscampagne hebben. We hebben eigenlijk niet één verkiezingscampagne, we hebben er eigenlijk altijd twee. Er is een verkiezingscampagne op rechts en er is een verkiezingscampagne op links. En je ziet ook bij de uitslagen altijd, als je de linkse partijen en de rechterpartijen bij elkaar optelt, dan is dat altijd zo'n beetje 50-50. Met net iets meer voor rechts dan voor links. En dat is al jaren zo. Dat verandert ook helemaal niet. We staan ons altijd blind op wat die ene partij doet. Maar eigenlijk moet je naar die twee blokken kijken. En dan zie je dat die twee blokken in balans zijn. En Rutte voert zijn verkiezingscampagne op rechts. En Lodewijk Asscher en de andere linkse partijen die voeren hem op links. En die moeten dus hun eigen achterban op die flanken overtuigen.
Daar hoor ik ook heel vaak, ja, rechts, links, is dat nog wel van deze tijd om zo te denken? En is dat nog echt
Jawel,
zo?
Jawel, dat is echt nog
ja,
wel
is
zo.
Een
ja, ik geloof echt wel in die ideologische tegenstelling, die zie ik.
Dus dit spel ga je de komende tijd zien?
Ja,
ga verder.
En dan, kijk, en voor Rutte is de opdracht om Baudet en Wilders eronder te houden.
Mm-hmm.
En die zal waarschijnlijk, vermoed ik, een soort campagne voeren tussen, nou, je hebt het verschil tussen extreem rechts en fatsoenlijk rechts. En ik ben fatsoenlijk rechts. En kies mij en dan krijg je een fatsoenlijke rechtse premier. De extreme, ik hoorde mensen die op de extreme... ik hoor wat ze zeggen, zo maar zeggen, maar ik ga er fatsoenlijk mee om. En op links zal er dus een duidelijk een uitdagerstrijd zijn tegenover wie is de nieuwe Rutte, hè? Wie is de nieuwe premier.
Ja.
En de vraag is een beetje, waar kiest het CDA nou zo'n positie? En het algemene gevoel is nu dat het CDA met Hugo de Jonge, en je ziet het ook een beetje aan hoe Heerma zich opstelt, toch eerder op het linkerflank campagne gaat voeren dan op de rechterflank.
En ja, daar betekent, gaf je net ook al wat voorbeelden van, ja.
Precies, en dat betekent eigenlijk dat ze Rutte dus vrij spel geven op rechts.
Ja.
En dus in die zin, om dat lang verhaal op jouw antwoord, gaat Rutte het moeilijk krijgen? Ik denk het niet. Omdat hij dus eigenlijk een behoorlijk vrij speelveld heeft. Om dus een, hij heeft zijn handen vrij voor Baudet en Wilders. En vervolgens al op links is het heel druk. Daar heb je dus Hugo de Jonge en Lodewijk Asscher, Jesse Klaver, Sigrid Kaag, die allemaal de geloofwaardige uitdager van Rutte willen worden. En het tweede effect wat je ziet in Nederlandse campagnes is dat het uiteindelijk altijd uitkomt op die premiersvraag. En dan zie je de kandidaat van rechts versus de kandidaat van links. Die nemen het tegen elkaar op en die gaan allebei groot worden.
Mm-hmm.
Het mooiste voorbeeld blijft natuurlijk de strijd tussen Samson en Rutte in 2012.
En wie moeten we dan in de gaten houden op die linkerflanken? Zou dat, wie gaat dat worden?
Ja, dat is eigenlijk nog heel moeilijk te zeggen. Ik vermoed Asscher of De Jonge of Kaag. Ik denk eerlijk gezegd niet Klaver. Want Klaver die zit natuurlijk nu, heeft 14 zetels gehaald. En het algemene gevoel is dat wel een beetje het plafond is voor GroenLinks. De Partij van de Arbeid die is natuurlijk aan het terugkomen. Die zullen winnen. Dus die zitten in een positieve mood. Dat zie je ook aan hoe Asscher zich opstelt. Die is vrij upbeat in zijn analyses en zijn houding. En Kaag is een interessante kandidaat, alhoewel ze voor veel linkse kiezers misschien een beetje een te veel een deftige dame is, een deftige mevrouw. Ze is wel een vrouw.
Ja.
En als er
ze
dus
is nu ook dat verhaal aan het vertellen. We moeten stoppen met dat economisch handelen op alle fronten. Dus het punt waar we het eerder over hadden.
Precies, zij ziet dat ook.
Zij helemaal. Ja,
pakt zij ook aan. En zij heeft een kans als zij zeg maar de geloofwaardige kandidaat wordt voor het linkse veld tegenover Rutte, om bijvoorbeeld heel veel mensen opeens aan zich te binden die het leuk vinden als er eindelijk eens een vrouw premier wordt in Nederland. Dat is een argument voor vrouwen, maar ook voor veel mannen, progressieve mannen, om het dan te steunen. Okay. Maar dus daar zal eigenlijk, we krijgen nu de komende maanden op links dus die strijd van wie wordt nou, hè, is dat nou Asscher, Kaag of De Jonge?
Mm-hmm.
En die zal dan de tweestrijd zoeken met Rutte. Ze zullen allemaal die tweestrijd zoeken, want die willen ze graag. Okay. Want daar groeien ze
maar
allebei.
Maar toch even over Rutte, dat je zegt, die zal het niet heel moeilijk krijgen. Terwijl VVD, ondernemers hebben het super zwaar. Gaat in de komende maanden alleen maar duidelijker worden. Meer faillissementen, de ellende. De beerput gaat nu open.
Mm-hmm.
Gaat die daar niet ontzettend veel last van krijgen onderweg?
Nee, nou ja, kijk, ze hebben natuurlijk het steunpakket nu verlengd tot na de verkiezingen. Dus er is een steunpakket.
Ja.
En dat is duidelijk gericht op levensvatbare bedrijven.
Mm-hmm.
Ik weet niet, ik vind het argument levensvatbare bedrijven op zich ook wel wel zinnig. Hè, dat die inperking er is. Dat we niet het overheidsgeld gaan gebruiken om spookbedrijven in de lucht te houden. Dus kijk, als je ondernemers ziet als mensen die verwachten dat de overheid ze nu redt. Heel boos worden op Rutte omdat zij niet worden gered. En als dat er heel veel zijn en ze nemen dat Rutte persoonlijk kwalijk, heb je in die hoeken natuurlijk een probleem. Uiteindelijk zijn de kiezers, de meeste kiezers zijn natuurlijk geen ondernemers.
Ja.
Dus dat electoraal gezien is die groep natuurlijk
wel.
Is dat
ook weer interessant om mee te nemen. We moeten nog een paar zaken verrichten, want er is een kettingvraag ook van mijn gast van gisteren, Marcel Levy, CEO van de University College London Hospitals. En die had eigenlijk een vraag voor Frits Wester. Die zou onze gast zijn, maar die was helaas verhinderd. We zijn heel blij dat jij er bent. En deze vraag kan eigenlijk net zo goed aan jou gesteld worden.
Ik vind Frits Wester altijd hartstikke scherp. En hij stelt altijd best wel goede vragen aan verschillende politici. Of dat nou mensen van de regering of van de oppositie zijn. En ik vraag me dan wel eens af van wat zou hij er zelf van vinden? En je moet natuurlijk als politiek verslaggever moet je waarschijnlijk redelijk neutraal zijn. Maar de vraag is eigenlijk, hoe kun je, terwijl je het toch soms misschien helemaal niet eens bent met wat zo'n politicus zegt, hoe kun je dan toch neutraal blijven en toch op een, dat toch niet laten merken dan?
Oei. Kijk, natuurlijk ben je, Laat ik het zo zeggen. Ik ben in mijn verslaggeving politiek neutraal. In de zin van dat ik geen... de ene partij wel interview en de andere partij niet. Mijn loyaliteit, zo je wil, die zit dus niet bij mijn politieke kleur, maar die zit bij de democratie en eerlijkheid. En we hebben ook een redactiestatuut bij BNR Nieuwsradio. En dat heeft gewoon te maken met de algemene burgerlijke vrijheden en dat soort zaken. Dus dat is mijn referentiekader. En er is wel een kader. Je bent niet blind, doet maar wat. Je hebt wel degelijk een kader waarbinnen je vindt dat je journalistiek plaats moet vinden.
Maar is het ergens spannend, en dan vraag ik het niet alleen aan jou, maar ook voor al je Haagse collega's, ook bij de andere omroepen, kranten, om dat in balans te brengen met je eigen voorkeur?
Nou, ik breng het dus niet zozeer in balans met mijn eigen voorkeur.
Dat kan je helemaal uitschakelen.
Het interessante is, er zijn natuurlijk partijen die ik, waar ik persoonlijk meer mee heb dan met anderen en zo. En toen ik naar Den Haag ging, merkte ik op een bepaald moment van, hey, wacht even, het is veel diverser. Weet je, er zitten bij de ene partij, waar ik vroeger wel eens op stemde, daar zitten ook hele grote klootzakken bij.
Ja.
Terwijl je misschien denkt van...
Dus je wordt bijna een zwevende kiezer.
Nou, het wordt persoonlijker en menselijker. Ik ontdek dus bij partijen waar je misschien niks mee zou hebben...
Ja.
Ontdek ik dat er mensen zitten die een drive hebben... en een hele prettige manier van hoe ze kijken naar de samenleving... en een overtuiging die indruk maakt. De ChristenUnie is zo'n partij waar ik echt ben. Ik zou bijna zeggen, ik hou van die mensen. Het zijn echt hele aardige mensen.
Die degelijk hun werk doen.
Ik zou nooit op ze stemmen, maar het is wel een de manier waarop zij in de samenleving staan, vind ik bewonderenswaardig.
We moeten nog de vraag stellen voor morgen, want dan heb ik weer een hele mooie gast. Leonard Geluk, directeur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Wat zou je hem willen vragen?
Nou, ik woon in een dorpje vlakbij hier Amsterdam. Ik zeg liever niet welk dorpje, maar het is een dorpje waar geen gemeentebestuur meer bestaat. Hè. Die zijn ooit een keer samengevoegd in een veel grotere gemeenschap van dorpen. En toen ik daar kwam wonen, ik verhuisde daar naartoe vanuit Berlijn naar dat dorpje. En in Berlijn, dat is een miljoenenstad in Duitsland. En er was daar een stadsbestuur en er was een deelraadbestuur en een wijk. En ik voelde me daar eigenlijk, alhoewel ik helemaal geen Duitser ben, wel verbonden met het bestuur van mijn wijk. Ik heb ook gestemd op in Prenzlauer Berg voor de deelraad daar. En toen ging ik hier in Nederland in dat dorpje wonen. En er is geen gemeentebestuur. En ik heb nog nooit mij zo los geweekt gevoeld van het democratisch bestuur van mijn directe leefomgeving.
En dus jouw vraag?
Mijn vraag is, wordt het niet tijd, als je het hebt over de democratie in Nederland en over de binding tussen politiek en burgers, om nog eens heel kritisch na te denken over die schaalvergroting op lokaal bestuur, op al die herindelingen, steeds grotere gemeentes. Niemand kent meer zijn eigen gemeenteraadsleden, zijn burgemeester misschien nog net. Maar hoe kan het nou toch zijn dat een dorp zichzelf niet meer kan besturen? En moeten we niet terug, juist in deze tijden van globalisering, naar een veel kleinschaliger gemeentebestuur, om op die manier de burgers echt weer te betrekken bij het bestuur?
Mooie vraag, ga ik hem stellen. En dan zeg je ook weer terug naar vroeger. Als ik nu een samenvatting van ons gesprek zou moeten geven, is het politieke denken wezenlijk aan het veranderen en gaan we weer terug naar vroeger?
Nee, we gaan natuurlijk niet terug naar vroeger. Maar het is die klok, hè, die zo van links naar rechts slingert. Mm-hmm. We zijn natuurlijk door de allerlei technologische ontwikkelingen, zijn we steeds grootschaliger geworden. Efficiënter. Hè, dat was een belangrijke drive in de economie. De samenleving moet efficiënter zijn. Lange leverketens over de hele wereld. Just-in-time productie bij bedrijven. Nou, en dat is daar is vrij ver doorgeslagen. En dat slaat nu een beetje terug misschien. Dus we gaan niet terug naar vroeger, maar we zijn misschien meer nu in staat om die goede dingen van die globalisering te combineren met de waarden die we misschien verloren hebben. Dat efficiëntie op lokaal bestuur bijvoorbeeld is wel heel belangrijk. Dat zijn grote problemen. Je hebt vrij veel ambtenaren nodig om die te runnen. En dat is niet efficiënt om dat allemaal te regelen
maar
per dorp.
Maar dat solidariteit ook weer een plek moet krijgen.
Ja, misschien de democratie. Misschien moet je dan ook soms een compromis doen aan de efficiëntie. Dan is het maar wat minder efficiënt, maar dan is het maar wat democratischer. En dat is ook een waarde op zich.
Ik wil je heel erg danken voor al jouw inzichten. Politiek verslaggever en politiek wetenschapper Laurens Boven. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf de hele dag live natuurlijk op BNR. Want straks Jurgen Rijman met het programma Ask Me Anything. Ik wens iedereen een mooie dag.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.